lezen wij allereerst Psalm 120 en aansluitend Psalm 121. Psalm 120 en 121 lezen wij.
Een lied aan Maaloot. Ik heb tot de Heere geroepen in mijn benauwdheid en Hij heeft mij verhoord. O Heere, red mijn ziel van de valse lippen, van de bedrieglijke tong. Wat zal u de bedrieglijke tong geven, of wat zal zij u toevoegen? Scherpe pijlen, eens machtigen, mits schaders gloeiende jeneverkolen. O wee mij, dat ik een vreemdeling ben in Mesech, dat ik in de tenten Kedars woon. Mijn ziel heeft lang gewoond bij degene die de vrede haten. Ik ben vreedzaam, maar als ik spreek, zij zijn aan de oorlog. Een lied aan Maaloot. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder Israëls zal niet sluimeren noch slapen. De Heere is uw bewaarder, de Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, noch de maan desnachts. De Heere zal u bewaren van alle kwaad. Uw ziel zal Hij bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in de eeuwigheid.
Van het begin van dit nieuwe jaar wordt Gods woord verkondigd vanuit Psalm 121. Ik lees met u alleen de kern van deze psalm en dat is vers 5. Psalm 121, vers 5. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. Gods als gids door het leven. God als gids door het leven. Of voor het leven. Dat is het thema voor de prediking. We kijken eerst omhoog. We kijken daarna opzij. En we kijken als laatste vooruit. Let u even op de volgorde. Ik weet niet hoe het met u gaat aan het begin van dit nieuwe jaar, maar ik heb de neiging om eerst vooruit te kijken. En pas als laatste omhoog. In Psalm 121 draait het om. Eerst omhoog is de eerste lijn, dan opzij is de tweede lijn en pas als laatste vooruit. Dat is de derde lijn. Ik vermoed zomaar dat vanmorgen voor ons uw trouwpsalm ligt opengeslagen. Prachtige psalm. Die mag klinken aan het begin van een nieuw leven, een nieuwe fase in het leven. Psalm 121. Of dat het de psalm is die bemediteerd werd voorafgaand aan het begraven van uw vader of moeder of iemand anders in de familie. Ook daarvoor wordt Psalm 121 gebruikt. Niet alleen op dankbare momenten, vreugdevolle dagen, maar ook in dagen van rouw en van verdriet, van zorg en moeite. Het kan ook zijn, en dat is ook een goede praktijk, dat u deze psalm ook leest vlak voordat u op vakantie gaat. De koffers zijn ingepakt, auto misschien volgeladen. En als u dan voor het laatst nog door het huis loopt om te controleren of alles op orde is voordat u de deur achter u dicht doet, zijn alle ramen gesloten, de deuren op slot enzovoort, dan roept u misschien, als u kinderen mag hebben of samen mag zijn, nog één keer iedereen samen bij elkaar. Nu slaapt Psalm 121 op. En als de psalm gelezen is, dan vouwt u uw handen en in lijn van deze psalm bidt u de Heere om zijn bewaring voor onderweg. Wij zijn immers maar mensen. Kwetsbaar en broos. En waar zouden wij zijn als God ons niet bewaarde onderweg door het leven, ook heel concreet in het verkeer? En daarvoor hoef je niet op vakantie te gaan, om bewaard te worden in het verkeer. Wij zijn maar mens. Het is ook een hele beroemde psalm, psalm 121. In allerlei verschillende situaties en in allerlei momenten van het leven komt deze psalm terug. Heel vaak wordt psalm 121 ook gelezen als een psalm die de pelgrims onderweg naar Jeruzalem zongen. En soms, en dat is bijvoorbeeld ook in de vertaling, de herziene Statenvertaling, staat dat ook boven de psalm, een pelgrimslied. Natuurlijk ook een prachtige gedachte, je kan het je gewoon ook levendig voorstellen, die grote stromen van mensen die onderweg zijn naar de tempel in Jeruzalem en als dan de laatste berghellingen zijn overgegaan en daar de Godstad voor hun ogen zien liggen, dan heffen ze de psalmen aan, psalm 121 en bijvoorbeeld ook psalm 122 en je kan je daar ook wel wat bij voorstellen, misschien heeft u dat ook wel eens gedaan. Toen u samen met een reisgezelschap het land van de Bijbel aandeed en de stad Jeruzalem bezocht en dat een gids of een predikant die de reis leidde tegen u zei, laten we als we de stad binnenrijden of als we de oude stad binnenkomen ook psalm 122 zingen. En dat doet wat met je. Als je letterlijk je voeten zet binnen de oude stad Jeruzalem en psalm 122 zingt, Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in, daar staan ook Godstad onze voeten. Dat raakt je. En dan gaat zo'n psalm nog meer leven. Een pelgrimslied. Er is alleen één klein probleem. Dat nergens in het Oude Testament verteld wordt dat de pelgrims ook deze liederen zongen. Het zou kunnen dat ze psalm 122 en psalm 121 zongen op het moment dat ze Jeruzalem binnentraden. Maar het Oude Testament zwijgt daarover. En op het moment als de schrift zwijgt, moeten wij ook zwijgen. In ieder geval heel voorzichtig worden met het uitspreken van grote woorden en conclusies. Misschien is het helemaal geen pelgrimslied geweest. Wat we wel weten is dat psalm 121 behoort tot een bundel. Een bundel van psalmen die allemaal hetzelfde opschrift hebben. Psalm 120 tot en met 124, 15 psalmen. En elke psalm draagt boven de psalm de opschrift een lied Hama'alot. Het woord dat daarvoor wordt gebruikt in het opschrift Hama'alot heeft in het Oude Testament wel een bijzondere betekenis. Het komt niet alleen hier in deze psalmen voor als opschrift boven psalm 120 tot en met 134. Maar datzelfde woord, specifiek een bijzondere uitdrukking in het Oude Testament, komt ook nog in twee andere Bijbelboeken voor, namelijk in de Bijbelboeken Esra en Nehemia. Twee Bijbelboeken die de terugkeer van de ballingen uit de ballingschap naar het land van Gods belofte beschrijven. En vertellen hoe onder leiding van verschillende mensen, Esra en Nehemia en ook andere mensen, leidinggevende figuren, ballingen die leefden ver weg bij Israël en bij Sion vandaan, terug mochten keren omdat de overheid van die tijd toen daarvoor de toestemming gaf. En laten zien hoe naar Gods belofte het land dat platgebrand en leeggeroofd is, weer wordt opgevuld met het volk van Gods verbond. De uitdrukking die dan in Esra en Nehemia wordt gebruikt en die ook boven deze psalmen staat, wordt heel vaak vertaald met de terugkeer. De terugkeer. Het is een uitdrukking die vandaag de dag nog steeds wordt gebruikt onder het Joodse volk. Misschien heeft u die uitdrukking wel eens gehoord. We maken aliyah. We gaan terug naar het land van ons voorgeslacht. Naar Israël. De terugkeer. En als we tegen die achtergrond deze bundel eens bekijken, gemeenten, en vandaar liet ik vanmorgen ook Psalm 120 als eerste lezen, dan krijgen deze psalmen opeens wel kleur en ook betekenis. De terugkeer. In deze bundel, Psalm 120 tot en met 134, wordt bezongen hoe een pelgrim die in Mesig en Kedar verblijft, terugkeert naar Sion. En het einde van de reis is Psalm 134, de psalm van Gods beloften en Gods zegeningen, waarin aan de ene kant gebeden wordt om het ontvangen van de zegen van de Heer, knielen voor Gods aangezicht in Sion, en tegelijkertijd ook de woorden klinken, de Heere zegene u vanuit Sion. En hoe die zegen met allerlei beelden wordt bezongen. Rijkdom en de diepte en de veelkleurigheid van de zegen die de Heere aan zijn volk wil geven op Sion. Een bundel die begint in Mesig en Kedar. Laten we even naar Psalm 120 kijken, gemeente. Dat kan geen kwaad, is een vrij onbekende psalm. Waar de dichter beleidt dat hij een vreemdeling is, vers 5 van Psalm 120 in Mesig, en dat hij woont in de tenten van Kedar. Als u en ik zouden leven in het land van de Bijbel in de tijd waarin deze psalm zou worden geschreven, we zouden de weg vragen naar Mesig en Kedar. Dan zouden de mensen tegen u zeggen, wat heb je daar nou te zoeken? Dat is het einde van de bewoonde wereld. Het zijn twee streken die vandaag de dag bekend staan onder de namen Noord- en Zuid-Jemen. Waar al jarenlang zo'n verschrikkelijke bloedige burgeroorlog woedt. Puntje aan het uiteinde van het grote Arabische schiereiland. Wat voor de beleving van de mensen in die tijd ook letterlijk het einde van de bewoonde wereld was. En je kan je daar ook wel iets bij voorstellen. Als je daar staat aan de kust van Jemen. Je kijkt zo over die immense, eindeloze, grenzeloze watervlakte heen. Dan houdt de wereld inderdaad op te bestaan. En terwijl je met je gezicht naar het water staat, sta je met je rug naar het beloofde land. En je draait je dan om. En voor je zie je die immense, lange, dorre, uitgedroogde woestijn. Wel, dat beeld klinkt door in Psalm 120. Een vreemdeling in Mesig en Kedar. Een streek ver bij God, bij zijn huis en bij zijn land vandaan. En de dichter weet zich daar een vreemdeling. Dat komt niet alleen omdat hij misschien afkomstig is uit een ander volk, maar hij kan daar ook niet tieren, hij kan daar niet aarden. Kijkt u maar met mij mee, Psalm 120. Hij weet zich omgeven door mensen die alleen maar liegen en bedriegen. Psalm vers 2 en 3. Mensen die niet de vrede beminnen zoals hij dat wel wil doen, maar die haatdragend en vijandig zijn. Hij voelt als het ware de haat, vers 6 aan, dat hangt in de lucht. Terwijl hij, vers 7 aan, haakt naar de vrede, is zijn omgeving voortdurend bezig met oorlog te voeren. En dan hoeven we dat nog niet eens letterlijk op te vatten. Dat daar in Mesig en Kedar voortdurend de zwaarden worden getrokken en oorlog wordt gevoerd. Nee, de haat en de onverdraagzaamheid richt zich op hen. In Mesig en Kedar is geen plaats voor iemand die de vrede lief heeft, de shalom lief heeft. De vrede van God. En daarom weet hij zich daar een vreemdeling. Hij voelt zich er niet meer thuis. Zijn hart haakt naar de stad van vrede, naar het land van Gods belofte en in het bijzonder naar de zegen van de Heere. En wat is ook alweer het laatste woord van de zegen van de Heere? En Hij geeft u vrede. Kijk, daarom is hij daar een vreemdeling in bezig. Hij mist de vrede van God. En daarom gaat hij op reis. Nu, wanneer wij op reis gaan, misschien heeft u ook in de komende dagen een reis voor de boeg. Hoe gaat dat? We hebben alles ingepakt. Voor het laatst alles gecontroleerd. Je pakt dan de deurklink vast. Je doet die deur achter je dicht, terwijl je heel snel nog nadenkt, ben ik niks vergeten? En dan valt de deur achter je in het slot. En dan sta je daar even, toch? Dan komt dat wel even naar je toe. Lange reis voor de boeg. Kom ik behouden aan? Kom ik weer veilig thuis? Zal ik degene nog zien van wie ik afscheid heb genomen? In één keer komt het als een berg naar je toe. Waar ben ik aan begonnen? Nou, zo zet Psalm 121 in. Ik sla de ogen naar de berg. Wie helpt mij? En verplaats u dan ook even in het land van de Bijbel en in de wereld van de Bijbel. Wanneer wij vandaag de dag naar de bergen gaan, misschien bent u daar net van teruggekomen van een skivakantie, voor zover dat mogelijk was dan. Maar dan draait u uw hand er misschien niet eens meer voor om naar de bergen te gaan. U weet het, we gaan over begaanbare wegen. Er zijn tunnels geboord door grote gebergten. Bruggen gebouwd over steile en diepe ravijnen. Wat dat betreft kunnen we ons eigenlijk niet eens meer voorstellen in wat voor situatie deze pelgrim in het land en in de tijd van de Bijbel van doen heeft. Hij staat ervoor. Geen geasfalteerde weg. Geen bruggen. Geen tunnels dwars door de bergen, maar wanneer hij vanuit dat uiterste einde van de wereld teruggaat naar het land van Gods belofte, dan staat hij letterlijk voor de bergen. Hij moet er overheen, langs smalle bergpaadjes, langs diepe en steile afgronden. Maar als je voor staat, op die rand staat, je niet eens naar beneden durft te krijgen, omdat de diepte dan naar je toe komt. Maar dat klinkt allemaal door in die adem van Psalm 121. Ik sla de ogen op naar de bergen. Van welke kant komt nu mijn hulp? Je hoeft trouwens niet op reis te gaan om al als een berg tegenop te zien, toch? Misschien had u dat wel in de eerste dagen van januari. Ik zie er als een berg tegenop, tegen het nieuwe jaar. Grote zorgen in de visserijsector. Kotter die je moet wegbrengen. De zorgen die er onder ons zijn in verschillende gezinnen en families. Niet alleen van financiële aard, maar ook andere zorg. De slagen die gevallen zijn in de achterliggende weken en maanden, ook in het midden van de gemeente. Vele ernstig zieken, ook onder jonge mensen en in gezinnen. Als je dat op jezelf laat inwerken of je zit er zelf middenin, dan komt het als een berg naar je toe. En ondanks dat er wordt meegeleefd, ook vanuit het midden van de gemeente, en ondanks dat er gebeden wordt voor verschillende situaties in het midden van de gemeente, u en ik, voor je gevoel sta je er soms ook echt helemaal alleen voor, toch? Wie helpt mij? Soms zeggen mensen dat ook heel eerlijk. Ik zou je zo graag willen helpen. Maar ik kan het niet. Probeer je verder te kijken het jaar in. En op een gegeven moment zeg je tegen jezelf, ik stop er maar mee. Want ik durf het eigenlijk niet. Verder kijken. En je zegt tegen jezelf of tegen de ander, we moeten doorgaan. Maar wat een dofheid klinkt er soms in door. Het kan niet anders. Er is geen afslag. Er is geen andere weg. We moeten doorgaan. De eerste woorden van Psalm 121 kunnen we inderdaad ook zo uitleggen. Je ziet er als een berg tegenop. Maar als die woorden klinken in Psalm 121, kijkt u even met me mee, dan klinkt daar in één keer erachteraan vers 2. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Hoe kan de dichter dat zeggen? Mijn hulp is van de Heere. Kijk, als hij dat in algemene zin had gezegd, de hulp is van de Heere of de Heere wil helpen, dan hadden we misschien een mochtje mee kunnen maken, ook voor onszelf. Maar hij begint heel nadrukkelijk met, mijn hulp is van de Heere. Misschien doet dat ook wel pijn bij je. Dat je dat niet alleen vanmorgen leest in Psalm 121, dat iemand dat kan zeggen en durft te zeggen, mijn hulp is van de Heere. Maar ook als je om je heen kijkt, in je eigen omgeving, misschien ook wel mensen die het in jouw ogen nog zwaarder hebben dan dat je het zelf hebt. En je weet het, dat is geen oppervlakkigheid wat daarin doorklinkt, maar hoe je hun vertrouwen mag horen doorklinken, ook in alle zorgen en moeite, hoe ze zich met alles wat ze meedragen in hun leven durven toe te vertrouwen aan de Heer. Je hart haakt daarna. Maar je krijgt het niet over je lippen. Mijn hulp is van de Heer. Hoe kan de dichter dat nu zeggen? Wel in de eerste plaats omdat deze bergen waar hij voor komt te staan, hem dwingen om omhoog te kijken. Uw kinderen, jongelui, dat kun je jezelf ook wel voorstellen. Misschien ben je wel eens in de bergen geweest. En als je in de bergen loopt, dan loop je niet met je neus op de grond. Maar dan dwingen die bergen je om omhoog te kijken. Dan sta je daar tussen die machtige berg. De een nog hoger dan de ander. Je ziet de hellingen. De bergtoppen. Misschien ook wel de eeuwige sneeuw. En je zegt tegen jezelf of tegen elkaar, wat is dat hoog? En wat voel je jezelf dan klein en nietig worden? Wat stellen we ons in de bergen eigenlijk nog voor? Helemaal niets. Nou, dat is de eerste lijn die vanuit Psalm 121 naar ons toe komt. Als we letterlijk of figuurlijk ergens voor worden geplaatst en je ziet er als een berg tegenop, dan dwingen die bergen u en mij om omhoog te kijken. En boven de bergen, daar woont God. Niet onderaan de berg. Halverwege. Ook niet op de top. Maar erboven. Bent u wel eens boven de bergen geweest? Erboven. Het was jaren geleden dat ik een keer een vliegreis maakte met een goede vriend naar Rome. Had je zomer. En we vlogen over de Alpen. En we konden het ook zien. Dat we boven de Alpen waren. Dat zagen we niet omdat we de hoge bergen zagen. Dat zagen we door de kleurverschillen. Op een gegeven moment veranderde het landschap onder het vliegtuig, het was een heldere lucht, in zwart-wit. En we wisten het, nu vliegen we boven de Alpen, de eeuwige sneeuw, de donkere hellingen. Die hoge bergen waar we van de zomer nog waren geweest, in de Alpen. Waar je dan tegenop kijkt als je er tussendoor wandelt, waren veranderd in een paar vlekken. Nou, dat is het beeld wat doorklinkt in vers 2. Als de dichter belijdt, mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, de schepper van alle dingen. Die met eerbied gesproken alleen maar zijn vingertop hoefde te gebruiken om die geweldige gebergten, de Alpen, het Himalaya-gebergte, al die andere bergten, omhoog te duwen alsof het niets is. Die met de nagel van zijn vinger de diepe ravijnen trok. Zoals een kind in de zandbak bergen aan het maken is. Zo schiep God de hemel en de aarde. Hij had zijn handen niet eens nodig. Hij sprak. En het was er. Grote sterrenhemel. Onmetelijke oceanen. Met diepe kloven en ravijnen. De eindeloze vlakte. God sprak. En het was er. En hij kijkt er van bovenop naar beneden. Ziet geen hoogte. Ziet geen stelte. Ziet alleen maar wat vlekken. Hij kijkt er over. Want dat is het volgende wat in dit beeld doorklinkt in vers 2. De Heere kijkt er van bovenop. Wanneer wij de pelgrim volgen op zeg naar het beloofde land Kanaan, dan staat hij voor de berg. Als een hoge muur hem toegrenzen en de dichter weet het, zometeen moet ik de eerste helling beklimmen en dan volgt de volgende helling. En daarna weer een berg. Het zal misschien wel dagen, weken kunnen duren voordat ik dat gebergte heb bedwongen. En wat ontmoet ik zo meteen achter die helling? Wie zegt mij dat dat pad wat ik insla me uiteindelijk ook brengt achter de berg? Het kan best zijn dat halverwege zo'n pad geblokkeerd is door een lawine en dan moet je weer helemaal terug. Maar God staat erboven. Hij kijkt er overheen. En hij ziet dus het pad. Kijk, dan hebben we meteen ook de gids van Psalm 121 te pakken, gemeente. Als Psalm 121 ons voor de bergen plaatst, ook u en mijn bergen in ons leven, waar je niet overheen kunt kijken. En waarvan je soms zegt, als de ene berg opdoemt op je levenspad, wat volgt er zometeen nog meer voor slagen, voor kruis en voor verdriet? Waar brengt het leven me? Dan zegt Psalm 121, eerst naar boven kijken. En kun je niet belijden, dan mag je daarom bidden. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wanken. Let u even op de beweging die de psalm maakt. Eerst keken we omhoog. Boven de hemel uit toont God, de schepper van hemel en aarde. En in één keer gaat het zo naar beneden, van hemelhoog naar je voet niet laten wanken. De grote schepper van hemel en aarde die in één oogopslag over dat geweldige gebergte heen kijkt, is in zijn almacht ook in staat om oog te hebben voor je voet. Ja, wat is een voet? Staat je leven op. De dichter gebruikt heel bewust het beeld van een voet. Dat heeft ook alles te maken met de weg die hij moet gaan. Dat gaat hij te voet. Nu laat hem eens volgen, gemeente, op dat smalle bergpad door het gebergte. Te voet. Geen bergschoenen. Sandalen. Geen geasfalteerd pad. Maar een bergpad. Nu van de zomer liepen wij, we bedwongen een bergtop in de Alpen, liepen wij over zo'n smal bergpaardje. En ondanks dat je dan goede bergschoenen aan hebt, moet je goed uitkijken waar je voet zet. Want als dat even misgaat, je voet op een steen en die steen begint te schuiven en dat gaat rollen en je glijdt mee naar beneden. En is dat niet gebeurd van de zomer? Wat een ongelukken vonden er plaats in de Alpen. Tijdens een bergwandeling. Ja, als je voet in de bergen gaat schuiven en wankelen, dan gaat alles wankelen, schuiven en val je te pletteren. Nou zegt Psalm 121, nee, ik moet het vanmorgen aan anderen zeggen. Nou zegt de Heere vanmorgen in Psalm 121, hij zal je voet niet laten wankelen. Met andere woorden, deze grote God die alles overziet, die de hemel en de aarde geschapen heeft zonder handen te gebruiken, alleen maar te spreken met zijn mond, gebruikt wel zijn handen om te voorkomen dat deze gids onderweg door het leven u, jou of mij laat vallen. Wat is God groot, gemeente? In het kleine. In het kleine. Mag ik dat gewoon eens heel concreet doorvertalen naar de praktijk van het leven? Hij zal uw voet niet laten wankelen. Ze werd 's morgens wakker. En liep al dagenlang rond met die donkere, duistere gedachten. En toen ze 's morgens vroeg wakker werd en uren lag te draaien in bed, had ze haar besluit genomen. Wat heeft het leven nog voor zin om te leven? Als een berg kwam het naar haar toe. En toen ging de telefoon. Iemand belde. Voor iets heel onschuldigs. En zoals we dat wel vaker doen, kwam ook de vraag door de lijn: hoe is het met je? En of die persoon wat hoorde of juist iets niet hoorde, wat hij wel graag wilde horen, hij ging doorvragen. Vanmorgen mag je er nog zijn. Die donkere morgen. Die duistere dag. Het was een dag waarin God zijn hand liet zien. Je liep door de gangen van het Berechtje of de Pieterzand. Een docent liep langs, die keek je aan, die zei: joh, ik wil graag eens even een praatje met je maken. Dat is een moment van een omkeer. Je moest nog even een boodschap halen bij de Albert Heijn hier in het Urkerhart. En midden in het winkelpad kwam je iemand tegen. Die zei tegen je: hoe is het eigenlijk met je? En misschien kwam het door het onverwachte moment. Of dat juist die persoon dat vroeg, maar je brak. Nog zijn hand. Opeens stond die ouderling of de predikant voor de deur en die deed open. Je zei, wat moet u? En die ouderling of predikant zei, ik weet het eigenlijk ook niet, maar ik weet één ding, het moet die zijn. Hij zal uw voet niet laten wankelen. En als je iemands voet vastgrijpt, hou je iemands leven vast. Het is de gidsgemeente voor het leven. Heb je die gids niet, dan kom je om. Waarom? Omdat het leven te zwaar is om alleen te leven. Heb je deze gids? God. Als de bewaarder van het leven. Let er dan ook eens op hoe de Heer niet alleen spreekt door zijn zorg en door zijn leiding, maar ook door zijn nabijheid. Kijk er maar even met me mee. Uw bewaarder zal niet sluimeren, zie, de bewaarder Israël zal niet sluimeren of slapen. Dat klinkt in onze oren eigenlijk best wel raar, alsof de Heer in staat is om in slaap te vallen. Nu in de wereld waarin het Oude Testament ontstaan is, denk maar even aan de geschiedenis van Elia, geloofden de mensen dat inderdaad. Als Elia daar tegenover de Baalpriesters op die hoge berg de Karmel staat en die Baalpriesters op klaarlichte dag aan het roepen zijn, maar er was geen teken, geen antwoord van Baal, dan zegt Elia op enig moment tegen die priesters, je moet harder roepen. Baal slaapt misschien. En als je dat aan onze catechisanten vraagt, vind je dat niet eigenlijk een beetje spotten? Dan zeggen ze allemaal, ja, dat zeg je toch niet zomaar van een van de goden. Maar in de wereld van het Oude Testament geloofden de mensen dat echt goden zijn, net als mensen. Die hebben het ook druk. Die hebben soms ook behoefte aan rust. En je kan ze ook niet kwalijk nemen dat ze midden op de dag af en toe even indommelen, een dutje doen. Een knipje zouden we hier op Urk zeggen. Goden zijn net mensen. En die priesters die zeggen dan niet tegen Elia, spot niet met ons. Maar ze gaan juist harder roepen. Baal moet wakker worden. En daartegenover zegt Psalm 121, de God van Israël is dag en nacht. Stand by. Paraat. Altijd bereikbaar. Ik krijg nu wel een pak slaag van Psalm 121 en ik denk u ook. Want het overkomt u ook wel eens, denk ik, dat u 's nachts niet kan slapen. Ik had er vannacht ook last van. Dan lig je te draaien in je bed. Te piekeren. Te tobben. En dan kijk je naar de wekker. 4:00. 4:30. 6:00. En dan klinkt er opeens een stemmetje. Moet jij niet bidden? Dan lig je al 1:00, 1,5 uur, 2:00 te tobben in je bed. En heb je nog niet je handen gevouwen. En weet u wat me dan altijd vertroost? Dat als je dan onder de dekens je handen vouwt, of misschien ga je wel uit bed. Dat de Heer dan niet tegen je zegt, joh, ik sta hier al 2:00 lang te wachten, het is nu genoeg. Maar dat je vrijmoedigheid mag ontlenen aan Psalm 121. En tegen de Heer mag zeggen, Heer, ik weet het, u slaapt niet. U wil erbij zijn. Hoe God erbij is, kijkt u maar even met me mee, vers 5, als een schaduw aan uw rechterhand. Daar moet ik wel iets over uitleggen. Deze psalm is natuurlijk geschreven in het land van de Bijbel, waar de zon altijd hoog aan de hemel staat. En waar de zon niet zomaar iets moois is, zoals we dat hier in Nederland hebben. Als het mooi weer is, dan gaan we in de tuin zitten of je gaat zwemmen met je vrienden of vriendinnen. Maar de zon is gevaarlijk. Als je zo dagenlang staat te branden op het land, dan moet je opletten en zeker op het heetst van de dag zorgen dat je in de schaduw loopt. Anders kan het levensgevaarlijk worden. Denk aan dat kindje uit de geschiedenis van Elia die zijn vader op het land ging helpen en opeens naar zijn hoofd grijpt en zegt, vader, mijn hoofd. Die vader die heeft meteen door wat er aan de hand is en die zegt, breng die jongen naar huis. Maar het is al te laat. Het wordt hem fataal. Maar nu kan het zijn dat jij bijvoorbeeld generaal bent van een leger, of je bent minister of koning in het land van de Bijbel en je moet op het heetst van de dag er wel op uit. Dan zorg je ervoor dat er een slaaf is die altijd met je meeloopt. Daarvoor heb je die slaaf ook eigenlijk gekocht. Het enige wat hij moet doen is een grote parasol, paraplu vasthouden. En ervoor zorgen dat jij als koning of als hooggeplaatste steeds in de schaduw blijft lopen. Naar links, naar rechts. Altijd die schaduw gaat met je mee. Een slaaf. Ziet u wat hier gebeurt, gemeente, in Psalm 121? De schepper van hemel en aarde wil voor ons mensen slaaf zijn. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. En hoeven we nog maar één stap te zetten vanuit Psalm 121 en dan staan we toch midden in het leven van de slaaf. Die al zijn heerlijkheid heeft afgelegd. Zich met een slavendoek heeft omgord. Knielde om de voeten van zijn discipelen te wassen. Terwijl hij met woord en daad beleed, ik ben in het midden van u. Als een die dient. Dat is nu de troost van kerst. Deze grote God is voor degene die zich laten gidsen door hem als een slaaf. Voortdurend ervoor zorgen dat hij als een schaduw meegaat aan uw rechterhand. Ja, deze slaaf is koning en slaaf tegelijk. Heel nadrukkelijk zegt Psalm 121 dat aan uw rechterhand. Je rechterhand in de taal van de Bijbel is de hand waarmee je alles probeert vast te grijpen, aan te nemen, het leven naar je zet, grip probeert te krijgen op alle dingen. Je kracht. Op Psalm 121 zegt dan, en ik vertaal het nu maar letterlijk, de Heere is een schaduw over je rechterhand. Zijn schaduw valt erop overheen. Ik moet dat eigenlijk maar uitleggen aan de hand van een voorval wat we meemaakten toen ik deze preek ging maken voor mijn eigen gemeente. Je bent al bezig met zo'n psalm. En we hadden de oppas op ons kleinkindje. Onze kleinzoon. Nu, hij kon net wat lopen, zo rond de tafel. En dat herkennen verschillende onder ons. Als zo'n kleintje dan zich optrekt aan de tafel, gaat er opeens een wereld voor hem open. Er staat een vaas, bekers. En u kunt wel raden wat er ging gebeuren. Er ging dat handje naar die vaas. Een vrouw zag het en die zei achter hem, En ik keek naar mevrouw. En terwijl die naar mevrouw bleef kijken, ging dat handje weer. Het ging hem niet meer om die vaas. Het ging ging hem om die stem. En als een schaduw valt over die hand. Kijk, dat is nou de gids voor het leven. Hij is als een slaaf en koning in één. En dat betekent dat hij dus de route bepaalt. De weg wijst. Omdat zijn schaduw valt over je rechterhand. En je dus zelf niet meer de controle hebt over het leven. Geen grip meer hebt op dat wat je vast wil houden. Maar dat zijn schaduw er overheen valt. Zijn stem klinkt. En die stem zegt soms, we gaan die kant op. En jij draait je om en je wilt die kant op. En dan is er die schaduw die je omdraait. Er zijn er onder ons die in de bitterste moeite, in de grootste smart, in het onmetelijke verdriet, ook de schaduw van Gods stem soms in de donkere nacht hebben gehoord. Toch? Voor jouw gevoel stond alles te wankelen. Begon je leven te schuiven. Kwam je te staan voor een gapende afgrond. En wist je niet meer hoe het verder moest. Maar dwars door die nacht heen klonk daar die stem. De Heere is een schaduw aan uw rechterhand. En dan is de duisternis niet weg. Dan is die afgrond nog steeds even diep. Maar dan is God daar in de nacht. En houdt Hij mij vast als mijn leven balanceert op de rand van een ravijn. Wat ben je arm, hè? Als je de Heere niet kent. Wat ben je arm als je God niet hebt. Kijk eens even met me mee, gemeente, en dan is dat laatste vanmorgen in deze psalm. Als de Heere meegaat als een schaduw door het leven, dan zegt psalm 121 vers 6 tot en met 7, vers 6 tot en met 8. De zon zal u desdaags niet steken, nog de maan des nachts. Met andere woorden, dag en nacht is de Heere er nabij. Er gaat geen dag voorbij of die schaduw gaat mee door het leven. Dan ondervind je in je leven wat zondags keer op keer zo klinkt. Die nooit zal laten varen hetgeen zijn hand begonnen is te doen. Dat doet hij omdat hij God is en trouw wil zijn aan zichzelf. De Heere zal u bewaren van alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. Dominee, hoor ik iemand zeggen, daar heb ik nou vanmorgen al een tijd op zitten wachten. Dat God ons bewaart van het kwaad. Als ik eerlijk ben, dan ben ik het hier totaal niet mee eens. Want ik ontmoet alleen maar kwaad. Klap op klap, zorg op zorg, verdriet op verdriet. En ik kan me ook voorstellen dat je deze psalm dan ook inderdaad zo leest. Als dit God is, ik geloof er niets meer van. Maar toch wil ik even wat je inhaken vanmorgen, ook in je gedachten. Let je even op wat er staat. Er staat niet kwaden dingen. Nee, want dan heeft die hand is niet nodig om je voet vast te houden. Er staat ook niet zorg of moeite, want dan zou de psalm niet beginnen met bergen, toch? Er staat het kwaad. Enkelvoud. Wat is het kwaad? Wel, het kwaad is erop uit om je ziel te beschadigen. Te verruineren, te verwoesten, zodat je omkomt, zonder God leeft en zonder God sterft. En dat is het kwaad. Ja, wat ben je kwetsbaar, hè? Als je vanmorgen voor eigen rekening leeft. Als er geen wonder in je leven gebeurt, kom je om. En dan zegt de psalm van morgen, hij zal u bewaren voor het kwaad. Het kwaad in het verdriet. Het kwaad in het kruis. Het kwaad in het ziek zijn. Het kwaad op de begraafplaats. Het kwaad met lege plaatsen in je leven. Hij zal bewaren. Let u er even op hoe de Heere dat zegt. Het ontbreekt mij aan de tijd, gemeente, maar doe dat vandaag zelf maar eens. Als je deze psalm nog eens rustig voor jezelf leest, tel dan eens een keertje het woordje u of uw. Ik zal het u verklappen. Het staat in psalm 121. 10 keer. Uw ziel. Hij zal u bewaren. 10. Dat zijn 2 volle handen. Daar kan niets meer bij. Dat is dus de Heer. Als je hem hebt, heb je alles. Heb je hem niet, dan heb je niks. Het een of het ander trouwens, hè? Of alles. Of niets. Geen 6 vingers, 8 vingers, alles of niets. Juist door dat getal 10 wil de Heere voortdurend bevestigen, ik kan het niet alleen bewaren, ik wil het. Ik wil bewaren. Hij wil onze lege handen aangrijpen en vasthouden in zijn almachtige handen. Hij is in staat, wanneer voor ons gevoel alles uit de handen is weggeslagen en ons leven staat te wankelen op zijn fundament en voor je gevoel nog maar iets hoeft te gebeuren of alles stort in elkaar, om te dragen, te bewaren, te beschermen. Zeg, hoe komt Psalm 121, en dat is het laatste wat ik al had aangekondigd, hoe komt Psalm 121 aan dat woord bewaren? Het staat er trouwens 6 keer. 3 keer de Heere bewaarder en 3 keer bewaren. Dat heeft alles te maken met de plaats waar Psalm 121 ons wil brengen. Hij zal uw uitgang, uw vertrek en uw ingang, uw aankomst bewaren van nu aan tot in der eeuwigheid. Begon de preek met op te merken dat het een lied Hama'alot is, een lied van de opgang. Terugkeer, terug naar het beloofde land, terug naar de berg Sion, terug naar de stad van God, terug naar het huis van God. En als we de pelgrim dan volgen door het gebergte heen, door de woestijnen heen, door alles wat hij onderweg door het leven meemaakt en hij uiteindelijk binnenkomt in de stad van God en binnenkomt in het huis van de Heere op dat grote tempelplein, ontwaart hij niet alleen het heiligdom, de plaats waar God woont, maar staat daar voor dat heiligdom ook de priester. Psalm 133 en 134. Die zegent. En die de woorden uitspreekt. De Heere zegene u. En hij beware u. De Heere doet zijn gezicht over uw licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.